Goedemorgen. Goedemorgen, gemeenteleden. Doet hij het? Ja. Gasten en luisteraars thuis, goedemorgen nogmaals. Hartelijk welkom in deze zondagmorgendienst. De voorganger is dominee Trommel. Dominee Trommel helpt ons, onze gemeente, met het pastoraat, zolang dominee Timmerman er nog niet is. En zo nu en dan gaat hij ook voor in onze zondagse diensten, zoals bijvoorbeeld vandaag. Heeft iedereen alles meegekregen? Mijn naam is Henk Bijl, ik ben vandaag de ouderling van dienst. En het zou zomaar kunnen dat u naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente iets zou willen vragen. En dat kan. En na afloop sta ik samen met onze voorganger achter in de kerk. En u bent daarbij ook van harte welkom. De organist is vanmorgen Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor Elsbeth en Walter Voorwerk. De kinderen van Bijbelgroep 1 en Tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Voor diegenen die oliebollen besteld hebben en die hier af konden halen, dat kan nu achter in de kerk naar de kerkdienst. En ik word erop opmerkzaam gemaakt dat er ook nog velen over zijn. Dus zelfs als u ze niet besteld hebt, dan zijn er nog mogelijkheden. Goed, dan moet ik u ook meedelen dat afgelopen vrijdag onze broeder Willem Smilde, de vader van Nienke van Gurp Smilde, is overleden. Hij is samen met zijn vrouw jarenlang een enthousiast en meelevend lid van onze gemeente geweest. Hij woonde echter al geruime tijd in Ede. Vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen dienst, behalve dan die van de Assembly of God. Wij zingen nu uit eigen bundel lied 68 vers 1, 2, 3 en 4. En na een moment van stilte, foto en groet zingen we dan psalm 122 de versen 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
En ook ik zeg heel graag een heel goedemorgen allemaal u en jullie hier in de kerk en ieder die thuis of misschien ergens anders met ons verbonden is. Ja, ik werd geïntroduceerd als degene die uw gemeente komt helpen. Ik loop al een maand zo'n beetje rond hier in Eindhoven en ik reis van hot naar her, van noord naar zuid, van oost naar west, de buitengebieden, de andere plaatsen. Een klein beetje heb ik al Eindhoven en omstreken verkend. Ik heb al diverse mensen gesproken en ontmoet. Heel fijn vind ik dat. En ik heb er ook naar uitgekeken om vanmorgen dan een keer voor het eerst u allemaal hier te zien. En u die thuis met ons meeluistert. Ik vind het best wel bijzonder dat ik hier mag zijn. Best ook wel een beetje spannend. Ja, hoe zal het zijn? Hoe zal de gemeente eruit zien? Het was mij gezegd, de kerk is eigenlijk te klein. Het zit vol. Nou, het zit vol. Geweldig om dat te mogen zien. Ik hoop dat we samen een heel fijne dienst zullen hebben. We nemen een moment van stilte en dan is er gelegenheid voor persoonlijk gebed. Hebt u en jij gelegenheid om God de Heer te bidden of Hij in ons wil werken en onze fijne dienst wil geven? We zijn een moment stil. Samen belijden we dat onze hulp en onze verwachting is gericht op God. De Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die ons trouw blijft. En die het werk van zijn handen nooit zal loslaten. Genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader. Door onze Heer Jezus Christus. En in eenheid met de Heilige Geest. Amen. Dan gaan we nu samen luisteren naar een verhaal voor de kinderen. En Agnes Door zal vanmorgen het verhaal vertellen. Ja, het is al zover.
Zo is die goed, hè? Ja, ik hoor het. Kom maar. Nou hebben we heel veel plek vanochtend en er zijn er niet zoveel kinderen. Geen snoeren, geen microfoons. Oh ja, toch wel. Het is nog niet zo heel lang geleden. Toen zaten jullie hier ook. En toen kwam er op de beamerschermen kwam er een plaatje van oliebollen. Weten jullie dat nog? Van die oliebollen. Niet zo lang geleden. Ga maar lekker zitten. Zo ja. Weet jij het zelfs niet meer? Jawel. Jij kan het je vast nog herinneren. Toen was het een soort oudejaar. En nu is het morgen ook oudejaar. Toen was het het oudejaar van de kerk. De laatste zondag van de kerkjaar. En nu is het het einde van het kalenderjaar. Weet je wel, met januari en februari en zo. 2012 en 2013. En nou gaan in de kerk op de laatste dag van het kalenderjaar de mensen heel vaak praten, preken, zingen over Psalm 90. En die stond vandaag op het lijstje om aan jullie te gaan vertellen. Ik vond dat zo moeilijk. Ik ging die lezen en ik dacht, dat is echt te moeilijk voor de kinderen. Dat kunnen ze niet zo goed begrijpen. Of ik kan het niet zo goed uitleggen. Nou sprak ik toen deze dominee vorige week. En toen zei ik dat tegen hem. Dat ik het zo moeilijk vond om voor de kinderen. Ach, zegt hij, weet je waar ik nou steeds aan moet denken als Psalm 90 hoor? Aan het verhaal van een spin. Nou, dat was makkelijk. Toen ben ik dat verhaal op gaan zoeken. Ja, zijn jullie bang voor spinnen? Ja. Ze blijven daar hoor. En trouwens, let maar eens op waarom je niet bang hoeft te zijn. Doe maar een plaatje, kijk maar eens. Zie je dat? Ja, dat is nog geen spin. Wat zijn dat? Ja, precies. Ja. En deze hebben ook nog een naam, die heten Honey en Fanny. Die staan namelijk in het boek. En die rennen weg. Die rennen weg. Want die zijn heel bang voor, komt het volgende plaatje? Daar is die. Webster de spin. Daar zijn ze bang voor. Wat vinden jullie? Ziet dit er griezelig uit? Nee, valt best mee, hè? Nee. Ja. Weet jij het al? Nog niet zeggen verder, hè? Nee, want wat is er met deze spin aan de hand? Oh, kijk maar eens naar het volgende plaatje. Dat plaatje, die spin is bang van alles en iedereen. Daar komt hij de rups tegen. En die rups die schrikt van de spin. Maar de spin schrikt ook van de rups. En dan roepen ze heel hard, help, help. Zo schrikken ze. Maar gelukkig stoppen ze ook met schreeuwen. En dan, wat gebeurt er dan? Kijk eens. Dan valt het eigenlijk best mee. Ze geven elkaar een hand, ze worden vriendjes. Ik ben Krummel, zegt de rups. En ik ben Webster, zegt de spin. En Krummel zegt dan, je bent eigenlijk helemaal niet zo eng. Eng? Ik, zegt dan Webster de spin. Ik ben helemaal niet eng. Ik ben bang. Ik ben een hele bange spin. Nou, dat wist je niet, hè, dat die ook bestonden. Een hele bange spin. Waar ben je dan toch allemaal bang voor? Och, zegt hij, ik ben voor zoveel dingen bang. Kijk maar eens op het volgende plaatje. Daar zie je ze. Daarbovenin, die twee oogjes. Als ik langs een donkere hol loop, dan ben ik zo bang. Want dan weet ik niet wie erin zit. Of hier aan deze kant. Ik ben bang voor blaadjes die wiebelen. Of ik ben bang voor stokken. En ik ben bang voor andere dieren. En ik ben bang om vriendjes te worden. En ik ben bang voor water. En ik heb hoogtevrees. En ik vind het ook zo eng om aan zo'n draadje naar beneden, zo'n spinnenwebbendraadje wat ik dan maak, naar beneden te wiebelen. Dat is toch wat, zegt hij. Is bang voor Moet je nou eens stoppen denken dat je aan een nieuw jaar moest beginnen met zoveel dingen waar je bang voor was. Maar gelukkig ging Krummel tegen Webster praten en uitleggen. Je hoeft helemaal niet bang te zijn. Je hoeft helemaal niet bang te zijn. God zorgt gewoon altijd voor je. En dan gaat hij vertellen tegen Webster dat je dat ook gewoon kan vragen, dat je erom kan bidden. En als ze dan aan het praten zijn, je kan trouwens zien dat Krummel dan een goede vriend is, hè? Die hem lekker op zijn gemak brengt, die bange spin. Maar als ze dan aan het praten zijn, en Webster heeft er al een heleboel van begrepen, dan horen ze toch in de verte ineens geroep: help, help. Oh, hier, help. Wat is dat? Kijk, laat maar eens, kijk maar eens. Dat ziet er heel gevaarlijk uit, want dat zijn, hoe heet het ook alweer? Honey en Fanny. Honey en Fanny zitten, de lieve heersbeestjes, op een blad en dat drijft op het water naar een waterval toe. Ja, en als ze in die waterval komen, dan loopt het niet zo best af. Oh, denkt Webster, ik wil ze zo graag helpen, maar hoe kan dat dan? Hoe moet ik dat nou toch gaan doen? En dan, kijk maar eens wat hij doet. Zie je dat? Hij heeft meteen al onthouden wat Krummel hem geleerd heeft. Je kan gewoon vragen: Heere God, help me. Wat moet ik doen? O, zei God, jij kan heel goed helpen. Ja, hoe gaat hij nou toch helpen? En waarom kan hij dat nou zo goed? Ik hoop dat je het op het nieuwe plaatje kan zien. Ja, zie je dat hele dunne zwarte streepje? Nou, dat is nou eigenlijk zo'n heel dun spinnenwebbendraadje, waarvan hij eigenlijk het zo eng vindt om onderaan te wiebelen. Maar nou kan hij het zo goed gebruiken, want met die spinnenwebbendraadjes kan hij het blad tegenhouden van de lieve heersbeestjes. Oh, het lukt. Wat is iedereen dan blij? Ja, dat begrijp je. En gelukkig, het belangrijkste wat er dan gebeurd is, dat Webster ook weet dat hij meteen tegen de Heere God kan zeggen: dank u wel dat u mij geholpen hebt. Ik was voor het eerst van mijn leven niet meer bang. Maar zei God toen tegen hem: Webster, ik was altijd bij je. Ik was bij je toen je bang was voor een hol, en voor een blad, en voor een steel, en voor een stok, en voor een, nou, waar was hij niet bang voor? Voor de hoogtevrees, en voor het water, en voor zijn onderaan het, ik was altijd bij je. Nou, en dat is nou precies waar die moeilijke Psalm 90 ook over gaat. En dit verhaal: God is altijd bij je, jaar in en jaar uit. En daarom passen ze zo mooi bij elkaar, het verhaal van de spin en de psalm. Jullie mogen nu naar boven. En je mag het boek nog meenemen voor als je plaatjes wil kijken boven. Ik wil het wel graag terug hebben, want ik moet het nog voorlezen. Neem je het mee naar boven? Breng je het mij straks terug? Het is alleen weer Bijbelgroep 1, heb je gezegd. Geen kidsprees, ja. Bijbelgroep 1. En tienergroep 1.
Wel, Agnes, voor het mooie verhaal van Webster de bange spin. Er zijn ook dieren die niet bang zijn. En er zijn ook mensen die niet bang zijn. Er zijn ook mensen die wel eens een grote mond hebben. En mensen die een grote mond hadden in de tijd van Jezus, dat waren de schriftgeleerden en de fariseeën. Zij vonden dat zij het altijd wel het beste deden. Ze hadden eigenlijk wel een grote mond. Ik heb daar niet zo'n mooi verhaal bij. Niet zo'n mooi verhaal. Maar wel een voorval dat toen Jezus een keer in gesprek was met mensen, Jezus allerlei dingen besproken had, dat een van die Joodse schriftgeleerden naar hem toe kwam. Ook zo iemand die dacht van, ja, ik weet het eigenlijk wel wat beter dan hij, en die hem een vraag stelde. Meester, vertelt u nou eens. Wat vindt u nou het belangrijkste van alle geboden? En toen antwoordde Jezus. Het voornaamste is. Luister Israël. De Heer onze God is de enige Heer. En heb de Heer uw God lief. Met heel je hart. En met heel je ziel. En met heel je verstand. En met al je kracht. Het op één na belangrijkste is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. En toen zei die schriftgeleerde. Inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God. En er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart. En met heel ons inzicht. En met heel onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf. Dat betekent meer dan alle brandoffers en alle andere offers. En dan lezen we verder dat Marcus schrijft. Jezus vond dat deze man verstandig had geantwoord. En hij zei tegen hem. U bent niet ver van het koninkrijk van God. En met deze woorden die Jezus gesproken heeft, heeft hij aangegeven van dit is wat God van ons vraagt. Dit is Gods wil voor ons leven. Hem liefhebben boven alles en onze naaste evenveel als onszelf. Zullen we samen lied 76 zingen? Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. En daarna willen we samen gaan bidden. Vader in de hemel, nu u in ons midden bent, vraagt uw aanwezigheid ons om stil te zijn. Om stil te worden voor u en samen te gaan luisteren naar wat u vandaag tegen ons wil zeggen. Heer, we danken u dat u naar ons toekomt met uw genade en met uw vrede, dat uw eerste woorden waren vanmorgen. Genade en vrede. wij mensen mogen leven van uw genade. En dan mag er vrede en rust komen in ons hart en in ons leven. Dan hoeven we niet bang te zijn. Niet bang voor de dingen die gaan komen. Niet bang voor de toekomst. Want dan mogen we weten dat u er altijd bent voor ons. Heer, we loven en we danken u dat we u zo mogen kennen als de God die er altijd voor ons wil zijn. U bent naar ons toegekomen. Dat hebben we de afgelopen dagen op het kerstfeest op een heel speciale, bijzondere, feestelijke manier mogen vieren. Dat u naar ons toegekomen bent. Niet als een God die heel vreemd is, maar u kwam doordat u uw Zoon gaf. U, Heere Jezus, bent gekomen als een mens, geboren als mens, als een babytje in een kribbe, in alle eenvoud. U bent een van ons geworden. En zo bent u gekomen, Hemelse Vader, en we danken u daarvoor. Want door u, Heere Jezus, mogen we de Vader leren kennen. En daarom willen we nu samen stil worden. Stil om te gaan luisteren naar wat u vandaag voor ons in petto hebt. Naar wat u tegen ons wil spreken. En laat dan alle andere stemmen in ons mogen zwijgen. Zodat we ons kunnen concentreren op de boodschap die we meekrijgen. Vader, en u kent ons heel goed. U weet wat er met ons allemaal aan de hand is. Wat er gebeurd is in de afgelopen tijd, in de afgelopen week, in de afgelopen dagen. U weet van alle blijde dingen die er zijn geweest. U weet ook van verdrietige dingen als die er waren. En zo zijn we hier bij elkaar in de kerk. Of luisteren we thuis of misschien ergens anders mee. En zo komen we samen tot u. Omdat uw geest ons tot u trekt. Heer, mogen we samen een heel goede dienst hebben als we verder gaan. We danken u voor het begin van vanmorgen. En bidden dat u tot ons wil spreken. Open ons hart, Heilige Geest. En wilt u geven dat we het kunnen begrijpen. En dat we het kunnen geloven en aanvaarden. En wilt u zo in ons midden blijven. Zo willen we horen naar uw stem. Open onze ogen, Heer, opdat we het licht van uw aangezicht, uw liefde en uw trouw mogen zien. In Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer en Heiland. Amen. We gaan samen lezen uit het woord van God, uit Lucas 2. Annelies van der Heijden zal dat vanmorgen doen. Lucas 2, de versen 41 tot en met 52. En aansluitend willen we zingen van gezang 169, versen 1, 2 en 4.
De 12-jarige Jezus in de tempel. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voor ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet. En zijn moeder zei tegen hem: "Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht." Maar hij zei tegen hen: "Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?" Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en bij de mensen.
Straks na de verkondiging met elkaar alle vier de coupletten zingen van gezang 442. Ik snap het wel, gemeente. Ik snap het best dat Jozef en Maria stik ongerust waren omdat ze hun zoon niet konden vinden. Welke vader en moeder zal dat niet zijn? Misschien nou niet als je 12 jaar bent, maar ik kan me best voorstellen als je een jaar of 4, 5 bent en je loopt met je vader en moeder in de stad te winkelen en ineens merk je als vader en moeder dat je kind weg is. Midden tussen die mensen, tuurlijk ga je zoeken. Tuurlijk ben je doodongerust. En ik snap ook heel goed dat als je dan als vader of moeder je kind, je zoon, nu je dochter van 4, 5 jaar gevonden hebt, dat je eerst zegt van, en waarom ben je niet bij ons gebleven? Dan snap ik ook best dat bij Maria alle emoties eruit kwamen. Opluchting, angst en tegelijkertijd een beetje boosheid. Waarom? Waarom ben je niet bij ons gebleven? Waarom? Deze gebeurtenis is een leermoment geworden voor moeder Maria. En dat heeft ze ook goed begrepen. Als aan het eind van de geschiedenis staat dat zijn moeder alles wat er met hem gebeurd was in haar hart sloot. Maria heeft die hele gebeurtenis in haar hart gesloten, dat meegenomen, daar nog eens over nagedacht. En misschien zichzelf al afgevraagd van, wat kan ik hier nou van leren? Laten we maar eens gaan luisteren. Laten we maar gaan horen naar de zachte stem. De stem van God die door deze geschiedenis, deze gebeurtenis naar ons toe komt. Voor ons is het ook een leermoment. Ik denk nog wel veel meer dan dat. De 12-jarige Jezus in de tempel. We gaan in een paar dagen tijd, van 25 tot en met 30 december, gaan we 12 jaar verder in het leven van Jezus. Wat er in die 12 jaar allemaal gebeurd is, daar weten we eigenlijk heel weinig, eigenlijk helemaal niks van af. Er is niemand van de evangelisten die ons daar iets over vertelt. Nou ja, alleen dan die hele gebeurtenis van de eerste jaren, dat Jozef en Maria naar Egypte moesten vluchten en uit angst voor koning Herodes. Maar wat er daarna gebeurd is, toen ze in Nazareth teruggekeerd waren, dat weten we niet. Alleen staat er dat Lucas schrijft in vers 40, het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid, Gods genade rustte op hem. Meer weten we niet. Tot dit moment dat Jezus 12 jaar is. En dan is het weer net als elk jaar feest in Jeruzalem. Het is paasfeest. Jozef en Maria gaan net als altijd naar Jeruzalem om daar feest te vieren. Het feest van de verlossing en Jezus mag mee. Misschien was het de eerste keer voor hem. Spannend. Ik mag mee naar Jeruzalem. Lange reis. Een paar dagen lopen. Het feest duurt een week. Moet dat bijzonder zijn geweest. Voor Jezus die opgroeide in wijsheid. De genade van God was op hem. Feest is voorbij. En ze gaan met z'n allen weer terug. De hele groep reizigers uit Galilea. Alle mensen uit Nazareth en andere dorpen. Ze reizen gezamenlijk op weer terug naar Jeruzalem, vanuit Jeruzalem. Ze moeten dan omreizen. Ze gaan niet door het gebied van de Samaritaan heen. Dus ze moeten de Jordaan over aan de oost, naar het oosten toe. En dan, ja, dat is nog wel een extra omweg. Een extra dag lopen. En ze gaan met z'n allen. Dat is veiliger. En zo gaan Jozef en Maria met Jezus ook mee terug. En dan hebben ze een halve dag gelopen en dan kijken Jozef en Maria eens rond. Zie jij Jezus nog? Nee. Ah, die zal wel ergens met zijn vriendjes lopen. Die loopt wel achter ons aan ergens in die stoet. Laten we ons maar geen zorgen maken. Als we vanavond ergens gaan overnachten, dan zoekt hij ons vanzelf wel weer op. En geen zorgen, komt wel goed. Je hoeft niet bang te zijn. En dan komen ze bij het overblijfadres, zeg maar, bij het bed and breakfast. En dan zoeken alle mensen daar een plaatsje, maar Jezus is er niet. Hebben jullie Jezus soms gezien? Nee. Jullie dan? Nee. Ja, vanmorgen toen we weggingen, maar verder niet. En Jozef en Maria, ze worden steeds ongeruster en ongeruster, bezorgd. Waar zal ons kind nou zijn? De nacht valt in, het wordt donker. En ze hebben Jezus nog steeds niet. Zal die dan toch er bij iemand anders... zeg maar bij een vriendje zijn aan het logeren in hun kamer, ze weten het niet. Verschrikkelijk ongerust. Zullen die nacht niet zo best geslapen hebben? En dan gaan ze terug. We moeten ze anders. We gaan maar terug naar Jeruzalem. Misschien, wie weet, zal er iets gebeurd zijn? Zal die ergens gestruikeld zijn? Zal die met een verstuikte enkel ergens liggen? Wie zal het maar zeggen? We gaan terug. En Jozef en Maria reizen terug, bezorgd. Bang, onzeker, wat zal er aan de hand zijn? En ze komen in Jeruzalem en ze vragen links en rechts. Ze gaan naar het adres waar ze de paasdagen hebben doorgebracht. Nee, daar is Jezus ook niet. En zoeken en zoeken. En dan gaat weer een dag voorbij en dan gaat nog een dag voorbij. En pas op de derde dag, dan vinden ze Jezus. Dan blijkt hij in de tempel te zijn. Ja, wij zouden zeggen, dat had je wel kunnen bedenken, Jozef en Maria. Maar nee, dat hadden ze niet bedacht. In de tempel. En op een afstandje kijken ze even toe wat daar gebeurt. En dan zien ze Jezus zitten, hun zoon, 12 jaar, midden tussen de Joodse wetgeleerden en de schriftgeleerden. En ze merken dat hun zoon wel een heel bijzondere leerling is. Hij stelt wel heel bijzondere vragen. En zelfs wat heel ongebruikelijk is, geeft hij bepaalde antwoorden op vragen die blijkbaar gesteld worden. En ze kijken eventjes toe en dan in ene gooit Maria er alles uit. Kind, jongen, waarom? Waarom? Wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Wat heb je ons aangedaan? Had je niet eventjes kunnen vertellen dat je hier zou blijven? Ik snap het helemaal. En jongetje Jezus, bijna puber, antwoordt: waarom hebt u naar mij gezocht? U kon het toch weten? U kon het toch weten dat ik in het huis van mijn vader zou zijn? U kon het toch weten dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Waarom hebben jullie zo naar mij gezocht? Je had het kunnen weten. Het is niet een verwijt, maar meer iets om Jozef en Maria de ogen te openen. U had het toch kunnen weten? Ik ben toch niet zomaar jullie zoon van vlees en bloed. Ik moet toch bezig zijn met de dingen van mijn vader. Maria zei: jouw vader en ik. En Jezus zegt: mijn vader. Daar zit toch wel duidelijk een verschil in. Maria moet dan op deze manier, weliswaar heel pijnlijk en wat hardhandig, leren dat haar kind de zoon van God is. En daarom allereerst bezig is en bezig moet zijn met de dingen van zijn vader. En ook bezig wil zijn met de dingen van zijn vader. Jezus is niet zomaar een kind, maar de zoon van God, bezig in het huis van zijn vader. Wat bedoelt Jezus daar nou mee als hij dat zo zegt? In onze nieuwe Bijbelvertaling staat: wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? In de vorige vertaling, die van de NBG van 1951, staat: wist u niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van de vader? Gaan we nog een stapje terug en tegelijkertijd nog een stapje verder, kom je bij de Oude Statenvertaling. En ook de Herziende Statenvertaling, die zegt: wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Ik moet zijn in de dingen van mijn vader. En eigenlijk is dat, denk ik, de beste vertaling. Niet bezig zijn, dan is het maar een bepaalde activiteit. Je kunt ergens mee bezig zijn en een uur later ben je daar niet meer mee bezig. Ook niet alleen maar in het huis van mijn vader zijn. Het woord huis wordt hier toch echt niet gebruikt in het oorspronkelijke Grieks, dat staat er niet. Maar het zijn in de dingen. Dat je erin begeven, erin leven. Zoals een vis in het water leeft. En het water maar alle kanten omringt. Zo wil Jezus zijn in zijn vader. In de dingen van zijn vader. Daarmee geeft Jezus heel nadrukkelijk aan dat hij één is met zijn vader in de hemel. En daar wil ik mee bezig zijn, zegt hij. Gods wil is mijn wil. Gods plan is mijn plan. Gods verlangen is mijn verlangen. Gods werk is mijn werk. Jezus leeft helemaal met zijn vader. Helemaal voor zich. Gaat er helemaal in op in wat de vader is en wat de vader doet en waar de vader mee bezig is. God neemt daarmee de absolute allereerste plek in het leven van Jezus. Zelfs als dat betekent dat bepaalde menselijke gewoonten en gebruiken, hè, dat Jezus doet met Jozef en Maria, zijn aardse vader en moeder zal meegaan, dat die gewone normale dingen daardoor worden doorkruist. Het is dan bij hem ook echt God liefhebben boven alles. God op de allereerste plek. Dat krijgen wij vandaag mee. Dat leren we van Jezus, zoals Maria dat heeft moeten leren. Van Jezus leren we God de allereerste plek in te nemen, nummer 1 te zetten, met stip bovenaan in ons leven. Dat is wat Jezus ons voorgedaan heeft en wat hij ons voorhoudt. God op nummer 1 in ons leven. En hoe doe je dat? En wat houdt het dan in? In ieder geval twee dingen. Daar wil ik vanmorgen nog even bij stilstaan met u en jullie. Twee dingen. Lucas, hij geeft heel subtiel aan dat het zijn in de Vader te maken heeft met een aantal dingen. In de eerste plaats met zoeken en met vinden. Met zoeken en met vinden. Die twee woorden komen in deze geschiedenis heel vaak voor. Jozef en Maria gaan zoeken en ze vonden hem. En op andere plekken kom je het ook nog tegen. En Jezus maakt heel subtiel duidelijk dat het niet zo is dat mensen hem zoeken. Dat leek wel zo, hè? Het leek wel zo. Jozef en Maria zochten en ze vonden. Maar eigenlijk is het precies omgekeerd. God zoekt. En dus wil Jezus ook niets liever dan zoeken. Dat heeft hij ook later gezegd, meerdere keren. De mensenzoon is gekomen om wat verloren is te zoeken en te redden. Bij de geschiedenis van de verloren zoon komt dat naar voren in Lucas 15. Later ook nog bij Zacchaeus. Dat kleine mannetje in Jericho die ook wel eens wat van Jezus wilde zien. Die klom in een boom, in een vijgenboom met dikke bladeren. Kon niemand hem zien. Maar Jezus wist wel dat hij er zat. Jezus zei: Zacchaeus, ik zie jou wel. Mensen zien jou niet. Ik zie jou wel. Ik ben gekomen om jou op te zoeken. En om ook jou te redden. Later zegt Jezus, aan het eind van dat verhaal in Lucas 19, de mensenzoon is gekomen om wat verloren is te zoeken en te redden. Jezus zoekt mensen. En hij wil ook dat wij mensen ons laten vinden. God de eerste plaats geven begint dus daarmee. Dat je je niet verstopt voor hem. En zo lekker wegkruipen. Dan ziet hij me niet. En ik zeg niks. En als God mij opzoekt, doe ik net of ik niks met hem te maken wil hebben. Durf jij het aan om je door God te laten vinden? Zeg: Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Het tweede wat daarmee te maken heeft, het is paasfeest. Als Jezus naar Jeruzalem is geweest, als dit allemaal gebeurt, is paasfeest geweest. Paasfeest was voor de Israëlieten ook altijd feest van bevrijding. Bevrijding uit Egypte, dat werd nu ook gevierd. Jezus is in de tempel. Dat is de plek waar de offers werden gebracht. De plek waar duidelijk werd dat God mensen opzoekt, dat God mensen in zijn genade wil aannemen, dat er verzoening kan zijn voor alles wat wij mensen verkeerd hebben gedaan, verzoening van onze zonden. Jezus is in de tempel en hij weet dat niet die offers nog heel lang zullen blijven bestaan, maar dat hij zelf het offer van zijn leven zal gaan brengen. En verder, Jozef en Maria vinden hem op de derde dag. Hey. Was niet zomaar. Op de derde dag. Wie een klein beetje bekend is in het verhaal van Jezus, weet dat hij op de derde dag is opgestaan uit de dood. Als je je dus door hem wil laten vinden, Heer, hier ben ik, betekent dat voor je dat je bevrijd mag worden. Dat je gered mag worden. Dat er een nieuwe toekomst voor je open kan gaan. Dat je mag weten, als ik mijn leven geef in de handen van Jezus, als ik mijn leven toewijd aan hem, word ik verlost. Staat mijn verleden mij niet meer in de weg, met alles wat ik fout heb gedaan, met alles waar ik in tekort geschoten ben, met alle dingen die misgegaan zijn, staat dat allemaal niet meer in de weg, want Jezus is gekomen om dat weg te nemen. Daar gaf hij zijn leven voor. Het offer van zijn leven. Als ik mij door hem laat vinden, Heer, hier ben ik, dan mag ik mijn leven aan hem toevertrouwen. Zeggen: Heer, en wilt u mij nou maar de weg wijzen? Laat u mij nou maar zien wat ik moet doen, welke keuzes ik moet maken, welke weg ik moet gaan. Want u bent opgestaan uit de dood en daardoor is er voor mij ook altijd, dat vind ik het mooie van Pasen altijd. Hier valt al iets van Pasen te horen. Vind ik altijd zo, Zo indrukwekkend, hè? Pasen, de opstanding van Jezus, betekent dat er altijd een weg is. Even heel concreet, ik ben in de afgelopen maand hier in Eindhoven bij mensen die ik heb gesproken toch best allemaal heel veel zorgen tegengekomen. Een paar weken tijd al. Ik vind het zo geweldig dat ik altijd mag zeggen, ik mag het vanmorgen tegen jullie en tegen u in het algemeen herhalen. Dankzij Jezus' opstanding is er gewoon altijd een weg. Je kunt altijd verder. Dat is toch prachtig om je dan door hem te laten vinden. Heer, hier ben ik. Helpt u mij maar verder. Durft u het aan? Durf jij te zeggen? Here I am. Hier ben ik. Hier ben ik. Ik heb niks. Alleen maar dingen die niet goed gegaan zijn, dingen die mislukt zijn en ik weet het vaak ook niet hoe het verder moet. Ik heb niks, maar u hebt alles. Hier ben ik. Neem mijn leven en laat het, Heer, toegewijd zijn aan u, Heer. Jezus, gaat u mij voor deze wereld door? Ik moet erbij zeggen, dat betekent wel zekere discipline. Je moet dan wel ook daarvoor durven gaan. Het doorbreekt patronen. Je komt jezelf wel eens tegen. Je komt jezelf wel eens tegen als je het druk hebt. Telkens weer jezelf door het oor. Ja, maar ik wil God de eerste plek geven. Als je een volle agenda hebt. Ja, maar er moet wel ruimte voor hem komen. Als er dingen zijn die tegen hem ingaan. Ja, maar ik moet wel keuzes maken. Daartoe word je dan ook uitgedaagd. Om die keuzes te maken. Want, en dat is het tweede en tegelijkertijd voor vanmorgen het laatste. Het zijn in de Vader voor Jezus betekent dat hij zijn Vader trouw zou blijven. Dat hij gehoorzaam zou zijn. Dat hij toegewijd zou zijn aan de opdracht die zijn Vader hem had gegeven. Dat heeft Jezus ook moeten leren. Ergens in de Hebreeënbrief staat later geschreven dat hij gehoorzaamheid heeft moeten leren. Dat kwam bij Jezus ook niet vanzelf. Hij was immers mens. En als mens moet je nou eenmaal dingen leren. En hij groeide daarin, lezen we ook in vers 52, Jezus groeide verder en nam nog in wijsheid toe. Hij heeft dat moeten leren, gehoorzaamheid. Dat was het wel voor hem. En dat zal het dan ook voor u en voor mij zijn. Hem volgen is dan net zo zijn als hij. Zoals Paulus het heeft gezegd, en niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat is veel meer dan bepaalde dingen leren. Ik zei van, we zullen vandaag maar iets leren. Het is veel meer dan alleen maar iets leren, want iets leren kun je met je verstand doen en zeggen, nou, ik heb het opgeschreven, notities staan op mijn papiertje, schrijf het maar op. Ik heb het geleerd, Jezus gehoorzaam zijn, doe ik het boekje weer dicht en dat. Nee, dat vraagt inzet. Dat vraagt keuzes. Dat vraagt toe. We zeggen altijd, je moet er dan voor willen gaan. Ervoor willen gaan. Waar wilt u voor gaan? Over 2 dagen is het 2013. Klein beetje met het oog op het nieuwe jaar. Waar wilt u voor gaan? Misschien wel een hele mooie vraag om eens mee te nemen het nieuwe jaar in. Waar wil ik voor gaan? Wat heeft nou mijn prioriteit? Wat staat bovenaan? Welke keuze wil ik daarvoor maken? Zijn daarvoor nodig? U zult merken dat dat niet altijd de makkelijkste weg is. Je komt inderdaad, ik noem het al even, je komt jezelf tegen. Je komt je eigen wensen, je eigen verlangens tegen. Je komt je agenda tegen. Je komt je omgeving tegen, je komt zelfs normen en waarden van de samenleving kom je tegen en zul je tegen opbotsen. Want je wilt ervoor gaan om volledig je leven aan Jezus toe te wijden. Dat botst. Ik weet niet of u dat lied wel eens zingt of dat ook in de bundel. Heb ik eigenlijk niet naar gekeken of dat in de bundel. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik weet niet of het erin staat, dat hier ook in. Dat maakt ook niet uit of het erin staat. Maar ik hoor al gemummeld, dus u kent het niet. Ik wandel, het staat er niet in. Nou, dan leg ik hem ook weer weg. Maar u kent het lied misschien. Ik wandel in het licht met Jezus. Dat is wat we heel graag willen, nietwaar? Ik wandel in het licht met Jezus. Maar willen we ook luisteren naar zijn stem? Durf je daarvoor te gaan? Om zo God de eerste plek in je leven te geven? Ik wil afsluiten met een gebed, wat oorspronkelijk afkomstig schijnt te zijn van de heilige Sint Patrick, die ergens in Ierland leefde. U kunt het via Google wel vinden ergens, hoor. Gebed van Sint Patrick. Dus zoekt u thuis maar even rustig op. Ik vond het een prachtig gebed met het oog op de toekomst. Nogmaals ook een beetje met het oog op 2013. Loop voor ons uit, Heer, om ons de rechte weg te wijzen. Ga naast ons om met ons uw vriendschap te delen. Sta achter ons om ons rugdekking te geven. Wees onder ons om ons bij vallen op te vangen. Woon in ons om ons de kracht te geven voor alle dag. Wees om ons heen als een muur van liefde tegen zorg en angst. En wees boven ons om ons te beschijnen met uw zon en te verlichten met uw zegen. Amen. Samen nu danken en bidden en de voorbeden doen voor de familie Smilde. We willen bidden voor moeder Smilde, voor Gerard en voor Nienke en voor de kleinkinderen en andere kinderen. We willen samen ook danken. Wat staan leven en dood soms dicht bij elkaar. Henk en Ali Bijl zijn opnieuw opa en oma geworden. op eerste kerstdag, een kerstkindje. Hun zoon en schoondochter Martijn en Marianne hebben op eerste kerstdag een zoontje gekregen, Bram. Bram maakt het goed. Henk en Ali, van harte gefeliciteerd ook vanaf deze plek met jullie kleinzoon. Tweede kerstkind, heb je me verteld, ook jullie oudste zoon Chris, is een kerstkind. Bijzonder als je twee kerstkindjes in de familie mag hebben. Daar willen we samen voor danken. Zullen we dat met elkaar gaan doen? Dank u wel, Vader in de hemel, voor deze morgen. Dank u wel voor wat we meegekregen hebben. Dank u, Heer Jezus, dat u, toen u een jongen van 12 was, in het huis van uw vader was en daar bezig was met de dingen van uw vader en daarmee hebt duidelijk gemaakt wat uw verlangen was om te zijn in uw vader. Om het plan van uw vader uw plan te maken, om het zoeken van uw vader tot uw zoeken te maken. Omdat u gekomen bent om het verlorene te zoeken en te redden en een nieuwe toekomst te geven. Dank u wel dat u daarmee uw hele leven hebt gevuld. En aan ons is vanmorgen de oproep gekomen om u de eerste plek te geven. En hebben we iets gehoord van wat dat betekent. Heer, en hier zijn we met z'n allen voor u en u kent ons. En u weet wat dat met ons heeft gedaan en hoe we daarin staan. Misschien hebben we die eerste keuze al jaren geleden gemaakt. En willen we verder groeien om u beter te leren kennen. En om steeds meer op u te gaan lijken en steeds meer u trouw en toegewijd te zijn. Misschien aarzelen we nog om ons leven te geven. Misschien hebben we er veel twijfels bij. We weten dan ook zeker nog niet wat het allemaal gaat betekenen. Heer, u kent ons allemaal. Misschien staan we er ergens tussenin. En samen komen we bij u. En allemaal hebben we dit woord meegekregen. Heilige Geest, we bidden voor elkaar. Wilt u zo met ons meegaan dat we deze boodschap meenemen en daarmee verder gaan? Niet het notitieboekje van de dienst van vanmorgen dichtslaan zodra we straks weer bij de koffie zijn. Maar ermee verder gaan. Zoals Maria datgene wat ze op die dagen had meegemaakt in haar hart meenam. En daar haar winst mee heeft gedaan. Mag het ons ook winst brengen. Heilige Geest, wilt u zo met ons meegaan. De toekomst in. Op weg naar het gedenken van het jaar 2012. Op weg naar het vooruitkijken naar het nieuwe jaar 2013. En wilt u met ons meegaan. Gaat u ons voor, Heere Jezus. En u volgend op uw schreden gaan we met u mee. Mogen dat vol goede moed, moedig dus, doen. Maar dan dank u wel zo voor deze morgen en dank u wel voor elkaar. Samen mogen we gemeente zijn. Misschien zijn we voor het eerst hier vanmorgen. Misschien komen we hier al een poosje. En zijn we nog op zoek. Op zoek naar aansluiting bij mensen. Op zoek naar aansluiting bij een nieuwe gemeente misschien. Misschien zitten we hier al jaren. We weten ons met elkaar verbonden. En in die eenheid met elkaar mogen we lief en leed delen. En dat doen we als we samen u danken voor de gezonde geboorte van de kleine Bram. Voor de blijdschap die u aan Martijn en Marianne hebt gegeven. En aan de verdere familie. Aan opa en oma Henk en Ali. Samen mogen als gemeente u danken voor de kleine Bram. En bidden dat het kleine jongetje gezond mag opgroeien. En bidden, Vader, dat u dit jonge leven in uw hoede wilt nemen. Bidden of u veel wijsheid en zegen wil geven aan de ouders. En veel geluk en blijdschap aan heel de familie. Heer, wilt u zo het jonge leven in uw handen nemen. En samen, Hemelse Vader, willen we bidden voor de familie Smilde. Voor moeder Smilde. We willen samen bidden voor Nienke en voor Gerard. Voor hun kinderen, voor de andere kinderen en de kleinkinderen. We willen u bidden of u ze in deze dagen van verdriet en rouw wilt vertroosten. Vertroosten met uw nabijheid. Het was een lange weg. Een moeizame weg. Een weg van aftakeling, een weg van afscheid nemen, een weg van afstand ervaren. Een afstand die steeds groter werd. Totdat uiteindelijk vader moest worden losgelaten. Dank u wel dat we mogen geloven dat hij bij u thuis is. En dat als zijn lichaam deze week zal worden begraven aanstaande donderdag, dat begrafenis zaaien mag zijn in de hoop op een nieuwe oogst. En dat er een weerzien mag zijn. Eens op de grote dag, op de bruiloft van het lam, mag dat moeder en de kinderen en kleinkinderen troost en houvast en uitzicht geven. Zo willen we samen bidden, hen omringend met ons meeleven. En we bidden voor anderen die we vanmorgen niet met name noemen. U weet van alle moeilijkheden die er in het leven zijn bij mensen. Van alle blijdschap die er is, alle geluk. Heer, wilt u met ons allemaal zijn. Bij alles wat we doen en in alles wat we meemaken. En mogen we dan het voorbeeld van het verhaal maar met meenemen. Dat we niet bang hoeven te zijn. Want u bent er altijd voor ons. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Nu zullen u en jouw gaven worden ingezameld. De kinderen komen terug. En ik ben er niet helemaal zeker van of er nou een lied met de kinderen wordt gezongen. Of de kids praise is of niet. Dat laat ik maar even gebeuren. Ik zie mensen nee schudden. Nou, dan doen we dat misschien de volgende keer. Doen we dubbel op. Zou ik zeggen. Als de kinderen bij ons terug zijn, willen we samen ons geloof belijden. En ons slotlied aansluitend zingen gezang 444, het eerste vers. Mis de kinderen nog? Of komen die straks? Die komen straks? Sorry? Wij wachten geduldig tot de kinderen weer bij ons zijn. Het cabaretier was, zou ik de tijd wel volpraten, maar dat ben ik niet. Daar komen ze al aan. Oh jongens en meisjes, kom maar binnen, verder naar binnen. Fijn dat jullie er weer zijn. Zoek je eigen papa en mama maar weer op. En de collectezak. Helemaal goed. En het boek is weer terug, zie ik. Neemt het wel mee. We willen samen ons geloof belijden. Ik wou u vragen om op te staan. En dan belijden we ons geloof. En doen dat in verbondenheid, geloofsverbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En we doen het ook tot een getuigenis voor ieder die het maar wil horen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft door Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. En ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Ontvangt nu de zegen van God en gaat dan heen in zijn vrede. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest, met u allen.